Menslievend. Te gast bij woonzorgcentra in ons land. Een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Damiaan te Tremelo. En ik zit hier aan tafel samen met David. David, zou je mij kunnen vertellen wie u bent en wat uw rol is in het woonzorgcentrum?
Ja, van mijn entwegen ook. Goedemorgen, beste luisteraars. Dus ik ben hier sinds anderhalf jaar ben ik hier in huis als almoezenier. Ben hier toegekomen in oktober 23, denk ik. Doorheen dit programma willen we ook een beetje op stap gaan in de dingen die ik allemaal doe. Een belangrijk deel van mijn taak is natuurlijk presentiepastoraal, dus de mensen bezoeken spontaan of op vraag. Hè. Een tweede deel, dat is de palliatieve ondersteuning, samen met een heel team natuurlijk. Ik doe dat allemaal niet alleen. En nog een derde grote deel is eigenlijk de liturgie. Ik ben hier ook, maar ik heb hier een halve opdracht in dit huis. Ik heb er al vrede mee genomen. U hebt het zelf ook al gezien, het is hier een heel groot huis. De vraag is natuurlijk veel groter dan het aanbod, maar helaas is dat zo. Maar daar hebben we dan vrede mee.
Okay. En u zegt, u bent hier anderhalf jaar dus als pastor werkende. Was dat een bewuste keuze om in een woonzorgcentrum pastor te worden? Of hoe werkt dat? Werd u aangesteld? Of?
Ja, dat was voor mij zeker een bewuste keuze. Ik heb een vorig leven als verpleegkundige. En ook in een woonzorgcentrum. En helaas is het momenteel een beetje zo geworden dat verpleegkundigen, zorgkundigen, die zijn vooral bezig met hun lijstjes af te werken. Maar ik studeerde eigenlijk al theologie terwijl ik werkte. En ik had toen gezegd, ik deed mijn werk heel graag, en ik had toen gezegd van, als ik in de pastoraal kom, zal er sowieso een opdracht moeten bij zijn in een woonzorgcentrum, omdat ja, meer dan 20 jaar had ik daar wel mijn hart verloren en nu in deze rol voelt dat wel heel goed aan. Ja.
U heeft dus wel al heel veel ervaring met de woonzorgcentra. Ja.
Niet in deze rol, maar wel sowieso wel heel wat ervaring. Ik ben dan benoemd door het aartsbisdom en dan... Maar dat heeft dan te maken met structuren en regels en wetten. In een woonzorgcentrum kan er eigenlijk nooit iemand alleen benoemd worden. Dus mijn opdracht daarbij is dan eigenlijk... Ik ben ook nog pastoraal medewerker voor 5 parochies. Dat is het andere stuk van mijn opdracht.
En zijn er ervaringen uit uw leven als verpleger die u meeneemt nu, als u... Nu u als pastor werkt in een woonzorgcentrum?
Ja, sowieso. Hè. Mensen die in een huis als dit komen, die weten, die beginnen te schrijven aan het laatste hoofdstuk van hun boek. Hè. Ik wens hun allemaal toe dat dat hoofdstuk nog heel lang mag zijn, maar het loopt gelijk als het loopt. En een ervaring die ik vroeger had, dat was zo van... Ja, ik heb nu geen tijd, ik zal dat subiet wel doen. Straks heb ik wel tijd, ik zal daar morgen een keer voor langskomen. Ik voelde me daar niet goed bij. Dat voelde fout aan. En dat ik zei van... in de taak die ik nu mag hebben, de taak die ik nu gekregen heb eigenlijk... Kan het allemaal. Het is niet te veel. Het is oké. Het mag zijn gelijk als het is. En ik moet niet meer die medewerker zijn die zegt van... Ja, maar ik heb geen tijd. Ik kan nu niet komen. Ik zal het morgen doen. Ik zal het volgende week doen. En dan zo, ja. Dus dat is wel iets wat ik probeerde toch wel vast te houden. Dat was ook een van de belangrijkste redenen dat ik zei van... Ik wil in een woonzorgcentrum. En dat is zeker geen verwijt. Wat ik zeker niet wil doen, dat is een verwijt gooien aan mensen dat hier werken. Zeker en vast niet. Want die mensen, die komt zoveel op hun af. Er wordt zoveel van hun verwacht dat ze bepaalde zaken, op heel wat zaken, die ze absoluut zouden willen doen, en daar ook geen ruimte en geen tijd meer voor hebben. En dan zeg ik, oké, als ik daar dan een stukje aanvulling kan zijn aan de medewerkers in eerste instantie voor de bewoners, ja, dan ben ik daar heel blij en heel dankbaar voor. En ik ben ook... Ik denk dat ik daar dit stukje kan mee afronden. Ik zeg van, de opdracht die ik heb, het is niet altijd de gemakkelijkste opdracht, maar het is een hele dankbare opdracht. Heel dankbaar, ja.
Dankjewel, David. Bij ons aan tafel zit ook Sonja. Sonja, zou je even willen voorstellen? Wie bent u?
Laat me zeggen dat ik de buurvrouw ben van het woon- en zorgcentrum Damiaan. In die zin, ik ben wel verantwoordelijk hier ook voor mijn parochie en de kerk die pal naast het woonzorgcentrum staat. Eigenlijk die in oorsprong deel uitmaakte en de kerk en het nu huidige woonzorgcentrum Damiaan. Dat was vroeger het klooster van de paters Picpussen, de paters van de Heilige Harten van Jezus en Maria, die gehuisvest nu zijn in Leuven. En ik spreek als buurvrouw omdat ik een warme verbinding heb hier met het woon- en zorgcentrum, maar ook met de andere componenten die hier op de Damiaan zitten aanwezig zijn. En dat is dus de kerk en de parochie, maar dat is ook Huize de Veuster. Dat is een opvangcentrum voor jonge mensen met een beperking. En we hebben hier ook uiteraard het geboortehuis van Damiaan en het Damiaan Museum. En de verbindende persoon tussen al die geledingen, dat is uiteraard Damiaan die ons inspireert.
Bent u al lang vrijwilligster voor de parochie?
Dat kan ik niet meer tellen, hoe lang dat is. Maar dat is op zijn minst, denk ik, al 50 jaar. Ik kan dus jubileren.
U kent het hier dus allemaal heel goed. U bent zeer vertrouwd met zowel het woonzorgcentrum als de parochie en heel de site.
Ik ben nogal vertrouwd met de site. Het woonzorgcentrum van binnenuit... ken ik minder qua structuur, maar ik heb zeker heel veel contacten ook met residenten die ook in de kerk frequenteren, die we in de buurt tegenkomen. En wat eigenlijk heel belangrijk voor hen is, dat de gemoedelijke klap kan. Dat je elkaar herkent en dat voor hen zelf de wereld van het home ook open gaat en dat er, ook al zegt David daar straks, het is de laatste fase in het leven dat men hier begint, dat er nog steeds perspectief en hoop en een stukje ambitie is. En dat is leuk om gewoon op een menselijke manier dat te kunnen delen.
Als u hier al zo lang vrijwilligster bent, dan heeft u waarschijnlijk ook deel van de veranderingen meegemaakt?
Ik ken hier de opstart nog. Dan was ik ook maar een 20-jarige. Het klooster van de paters werd op een gegeven moment verkocht. En in 1970 kochten wij als parochie de kerk aan en werden wij een nieuwe parochie. En in 1974 is dokter Van Drogenbroek hier, dat heette toentertijd, het psychogeriatrisch centrum begonnen. En dat waren vooral mensen uit het Brusselse, want hij en zijn dame hadden nog zorginstellingen in het Brusselse. Dus zij waren daarmee vertrouwd en zagen dus... het aanbod van het klooster als een opportuniteit om hier in de streek iets te beginnen. En in aanvang waren de mensen die hier aanwezig waren, oudstrijders. Maar ook veel mensen uit het Brusselse die geen familie hadden, geen thuis hadden, een beetje daklozen. Er waren ook mensen bij met een drankprobleem. En die konden hier dus opgevangen worden. Was in het begin zeer kleinschalig, want dat hele klooster moest ook nog natuurlijk aangepast worden aan de noden van zo'n een opvangcentrum. En de mensen die hier dan kwamen wonen, dat waren mensen die ook vrijelijk door de parochie konden zich bewegen en waar wij dus ook wel contact mee hadden. Daar waren soms rare snuiters bij, mensen van allerlei pluimage, maar dat was boeiend en eigenlijk heeft de leefgemeenschap hier rond het klooster, zoals men dat hier noemde, en nadien rond het psychogeriatrisch centrum, die mensen altijd met open armen ontvangen. Wat wel waar was, als men naar de overschakeling van een home ging en mensen uit de buurt zelf hier als inwoner terecht konden komen, dan ontstond er wel een barrière, omdat men altijd zei, wij willen daar niet als ouderen opgevangen worden. En ondertussen hebben we die hele evolutie meegemaakt dat tegenwoordig heel veel mensen uit de eigen streek hier wel bewoner van wat nu het wonenzorgcentrum Damiaan heet, geworden zijn. En dat hier heel veel mensen uit de streek, ook familieleden bij bezoek en zo verder over de vloer komen. Dus het van psychogeriatrisch centrum naar wonenzorgcentrum Damiaan, dat is toch wel een hele evolutie geweest.
En had de dokter die het hier gestart heeft een bepaalde missie? Had hij een bepaalde verbondenheid met Damiaan? Of hoe zag hij dat?
Het was iemand die zeer sociaal begaan was. Als je hoort welke mensen hij in eerste instantie hier opving. En uiteraard het feit dat hier een Damiaan aanwezig was, maakte wel dat de inspiratie voor wie een beetje aan de zelfkant van de maatschappij leefde en dat die hier een thuis vond, ja, dat kan niet anders zijn, dat de figuur van Damiaan daar ook voor hem toe bijgedragen heeft. Hij was zelf, ik herinner mij hem, als een directeur. Hij werd nooit met directeur aangesproken, altijd met dokter. Het was iemand die zeer kort bij zijn mensen stond. Want die omvorming van klooster naar een centrum waar mensen werden opgevangen, dat is eigenlijk gerealiseerd met bouwploegen van hier ter plekke. Metsers en stucadoors en elektriciens waren mensen van hier. En hij had met zijn werkvolk een zeer warme band. En hij was ook gekend hier in onze leefgemeenschap. Dan hebben we een tijd van veranderingen, van vergroting gehad, dat die afstand wat groter werd. En ik moet zeggen, de huidige directeur, die zorgt er wel voor dat terug die openheid er is. Laat me zeggen, een achttal jaar geleden stond er tussen de parochie en het wonenzorgcentrum een zeer grote ijzeren grill, afgesloten werelden van elkaar. En toen als wij hier, zoals voorheen, feesten rond Damiaan organiseerden, zijn we met hem gaan praten. En het eerste wat er gebeurd is het afbreken van de ijzeren muur, laat het ons de Berlijnse muur noemen, die geslecht werd. En nu is het zo prettig dat men gewoon vanuit het woon- en zorgcentrum gewoon naar de terreinen van de parochie kan wandelen en door de gemeenschap. Dus terug die open cultuur. En dat, ja, dat danken we toch wel aan de huidige directeur, aan Yves Minois. Daar ben ik ook heel blij om.
Oké, hartelijk bedankt Sonja om ons deze uitleg te willen geven. Wij gaan even onderbreken voor muziek.
Your eyes upon Jesus, look full in his word.
Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn in deze uitzending te gast bij het woonzorgcentrum Damiaan in Tremelo. En we hebben hier ondertussen Jochen bij ons. Jochen, zou u even willen voorstellen, alsjeblieft?
Jazeker, ik ben Jochen Nijs. Ik ben in 1996 afgestudeerd als verpleegkundige. En ik ben eigenlijk ook van oorsprong een jongen uit de buurt. Ik heb altijd aan de overkant van de straat gewoond, bij wijze van spreken, en echt reëel, als het gaat over het woonzorgcentrum. En heb dat door de jaren natuurlijk als kleine jongen ook zien evolueren. Zoals Sonja er straks ook al illustreerde van wat het toen was en wat het oorspronkelijk nu geworden is. Ik ben sinds 2004 denk ik ook al afdelingshoofd. Door de jaren op verschillende afdelingen gewerkt. Meer zorgintensievere afdelingen, waar mensen toch wel meer intensievere zorg nodig hebben. En nu, sinds een jaar of zes, ben ik afdelingshoofd van een dementerende afdeling. Iets anders, maar ook heel bevredigend, heel leuk om te doen.
En dit is in hetzelfde huis allemaal? Ja.
Allemaal in hetzelfde huis. We hebben het voordeel van door de jaren een groot huis te worden. Dat betekent dat we nu op dit ogenblik ongeveer een 13 afdelingen hebben. Waarvan de afdelingen eigenlijk de bedoeling hebben om een homogene groep, dat wil zeggen dat eenzelfde type van zorg nodig heeft, of nodig blijkt te hebben, op een afdeling dat die eigenlijk homogeen verdeeld zijn over gans het huis. Zodanig dat het makkelijker is om je zorgen af te stellen, dat het makkelijker is om een team te vormen rond één of rond toch een bepaald zorgprofiel.
En als u al zo lang in dit huis te werk gesteld bent, zijn er veel evoluties geweest doorheen de jaren? Is de stijl veel veranderd? Of?
Ja, zeker. In eerste instantie gaat het, zoals Sonja daar straks zei, de eerste bewoner die hier het rusthuis betreden, waren mensen die vanuit het Brusselse kwamen, soms de Nederlandse taal niet machtig waren, waarbij de zorgen en de aandacht die mensen nodig hadden heel anders was dan nu het uiteindelijk geworden is. Ik kan mij voorstellen, als kleine jongen, 16, 17 jaar, ben ik hier vakantiewerk beginnen doen. Ik stond dan in de afwas, want dit huis had een eigen grote wasserij. Had een eigen afwasdienst binnen het rusthuis. Had een groot keuken binnen het rusthuis. Dus dokter Van Droomruk was wel iemand met een bepaald idee rond. We gaan autonoom kunnen werken. In alle facetten die we nodig hebben om dat rusthuis eigenlijk draaiend te houden. En dat betekende ook dat heel veel handen vanuit de populatie van bewoners kwamen om dat gans systeem te organiseren. Zo werkten heel veel bewoners in de wasserij. Zo werkten heel veel bewoners in de afwas. En dat werd dan een beetje bekeken als of gezien als een industriële therapie om die mensen een bepaalde daginvulling te geven, toen al. Om die een bepaalde, nu noemt dat animatie en ergotherapie. Maar toen in die tijd was dat industriële therapie en die mensen die kregen een vergoeding voor. En ook dokter Van Drogenbroek had daaraan gedacht, want hier was een heel grote cafetaria in het woonzorgcentrum. En zodanig, die mensen die hier werkten, die toch een verleden hadden van een bepaalde alcoholverslaving in het verleden, of medicatieverslavingen. Dus die mensen bleven grotendeels toch wel binnen de muren, toen op dat moment. En konden hun centjes, jetonnetjes, elke jeton een bepaalde waarde, hier ook spenderen in de cafetaria. Dus het was wel, ik denk, een doordacht en overwogen visie en missie waarbij die man aan de slag gegaan is.
De populatie is nu helemaal gewijzigd.
Ja.
Terwijl dat we nu voornamelijk bejaarde mensen hebben. En toch ook exceptioneel, vind ik, voor dit wonen- en zorgcentrum, is de afdeling waar dat jij ook verantwoordelijk voor bent, van jong dementie, waar dat je zo die specifieke leefgroep hebt, waar een zekere zelfstandigheid toch nog mogelijk is,
klopt.
Een specifieke begeleiding. Maar het is dus heel anders dan in de jaren 70, 80, waar het vooral ook jongere mensen waren met een zekere problematiek, die dus ook anders moesten opgevangen worden, terwijl nu vooral het accent ook op het verzorgende ligt.
Ja, klopt. Ja. Ja. Het is inderdaad helemaal geëvolueerd naar een zorgcentrum, een campus, waar we mensen kunnen opvangen van voor elke zorg die ze ook nodig hebben. Klopt.
U bent zelf hoofdverpleegkundige van de jongdementieafdeling? Of
niet van de jongdementie, wel van een dementerende afdeling. Ja. Maar er is een afdeling hier in huis met jongdementerende, een kleine unit, denk ik, van een achttal personen die daar verblijven. Ja.
Oké, en wat vindt u het mooiste aan uw job?
In eerste instantie de manier waarop ik erin gerold ben was al... Ik was niet de vlijtigste zo in mijn middelbaar traject dat ik liep. En op een bepaald moment hier beginnen vakantiewerk doen. En toch geproefd van het feit van, verpleging zou dan niks zijn. En dan daar toch mee aan de slag gegaan. En dan afgestudeerd. En wat is het mooiste? Ik denk de waardering die er is op welk niveau dat het ook is. Ik denk als we dagelijks met dementerende werken, de samenwerking met hen, hoe dat zij alles ervaren, hoe dat wij met hen kunnen omgaan. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor ons en voor hen. De rust die we hen kunnen geven, de ruimte die we hen kunnen geven, de invulling van hun dag die we hen kunnen aanbieden. Ik denk dat wel het mooiste is, de waardering die je terugkrijgt. Ook al loopt alles niet over rozen elke dag, maar ik denk dat we met z'n allen er het beste van maken en ik denk de appreciatie en de waardering die we dagelijks ervaren, ik denk dat dat wel een van de mooiste dingen is. Ja.
Zijn er nog altijd jongeren vanuit de buurt die hier studentenjobs komen doen en zo in de stiel rollen? Of?
Ze zijn er nog, toch wel. Toch wel. Ik heb door de jaren dat ik afdelingshoofd ben, toch een aantal weekendhulpen en vakantiehulpen weten evolueren naar een job in de verpleging, ja. Zijn het dan nu zelfstandige thuisverplegers geworden of in andere rusthuizen of in een ziekenhuis? Maar er zijn er die doorgegroeid zijn, ja. Ja.
Okay, dat is mooi.
Dat is wel leuk, natuurlijk. Ja. Ja.
Oké, dankjewel Jochen. Ik weet niet of je nog graag iets wilt zeggen aan onze luisteraars? Of?
Nee, ik denk dat we met z'n allen als woonzorgcentrum hier in het dorp, in de streek, zijn uitgegroeid tot een faciliteit die kwalitatief goede zorg kan brengen. En dat is ook de reden waarom ik er nog altijd elke dag ben en dat het mij nog altijd elke dag aanspreekt. Dat we een bepaalde kwaliteit aan mensen kunnen aanbieden op een manier die voor hen ook een verrijking in hun... in uw leven is, ook al duurt het voor sommigen misschien niet lang.
Eigenlijk is het toch wel een woonzorgcentrum dat zeer groot is, het grootste van Vlaanderen.
Ja.
Ik denk 481 bewoners die er zijn. Maar toch met een kwaliteit.
Ja.
Dat is heel belangrijk. En wat ik ook vind... met een warmte.
Ja.
En dat is voor de mensen toch ontzettend belangrijk.
Ja.
Zeer zeker. Dank je wel, Jochen, om onze luisteraars te woord te willen staan.
Ja. Veel succes nog voor jullie ook.
Dank u. Dan gaan wij even naar muziek luisteren. Jesus, draw me close. Close, Lord, to you. Let the world around me fade away. Jesus, draw me close, closer, Lord, to you. Beste luisteraars, wij zijn het woonzorgcentrum uitgewandeld en zijn de parochiekerk binnengewandeld. Hier samen met nog altijd David en Sonja. David, waarom zijn wij naar de kerk gekomen?
Wel, wij hebben het geluk op onze Damiaanszite naast het woonzorgcentrum, eigenlijk verbonden aan het woonzorgcentrum, hebben wij een kerk. Zoals we daar straks in de inleiding gehoord hebben, het was toen in de toendertijd de kapel van de Paters Picpussen. Maar nu is het eigenlijk een parochiekerk. Ik heb het geluk gehad, de korte tijd dat ik hier nog maar ben, dus dat anderhalf jaar, kwam Sonja op mijn pad. En we hebben eigenlijk onmiddellijk hetzelfde idee gevonden. Dat we zeiden van, we willen niet zo op deze zitten. We willen niet zomaar zeggen van, wij zijn het woonzorgcentrum. We hebben met jullie geen zaken. Wij zijn de parochie. We willen met jullie geen zaken hebben. Wij zijn het Damiaan Museum. We willen met jullie geen zaken hebben. Enzovoort enzoverder. Nee, we zijn eigenlijk gaan nadenken en gaan kijken. En we hebben daar enkele, geen heel grote, maar toch enkele hele mooie resultaten al mogen van boeken. En het is fijn eigenlijk om met iemand dan te kunnen samenwerken waar je dan zegt van, hey, onze neus staat in dezelfde richting, onze gedachten gaan in dezelfde richting. En ik denk dat Sonja daar ook wel iets heel moois nog kan over vertellen.
Sonja, op welke manieren proberen jullie dan die verbondenheid tussen de parochie en het woonzorgcentrum en de hele site waar te maken?
Letterlijk en figuurlijk proberen we dat te doen. Letterlijk, u heeft net de wandeling ook gemaakt. Hoeveel meters zouden we gestapt hebben? 25?
Ja, zoiets.
Niet, ja. Dus we zitten heel kort bij elkaar door het grasperk en we zijn in de parochiekerk. Maar wat nog leuker is, achter ons, de kijkers die zien dat niet, is er nog een deur die toegang geeft tot het woon- en zorgcentrum. Dus ook voor zij die minder mobiel zijn, daar is daar ergens nog een huisdeur vanuit de vroegere kloostertoestanden die het mogelijk maakt dat wie per rollator of per rolstoel moet komen en dus minder mobiel is, dus ook langs de binnenkant naar de kerk kan komen zonder door regen of wind te moeten. Hè. Dus dat is het letterlijke. Het figuurlijke is dat er steeds de afspraak is geweest dat er hier om de 14 dagen een viering doorging. Speciaal voor de bewoners van het woon- en zorgcentrum. En onze kerkfabriek en de parochie die stonden daar uiteraard voor open dat dat kon plaatsvinden. Maar de laatste tijd zijn we toch wel wat creatiever aan de slag gegaan, David. En we hebben eigenlijk twee prachtige vieringen hier achter de rug. Dat was de As Woensdagviering en dat was de Goede Vrijdagviering. Je zou zeggen, dat zijn nu misschien net binnen onze vaste periode en de Goede Week wat de triestigste dagen om te vieren. Maar eigenlijk waren dat zeer vreugdevolle momenten. Hoe kwam dat? Omdat wij niet alleen de mensen van het woon- en zorgcentrum in onze kerk verwelkomden, maar dat wij dat ook samen gedaan hebben met de kinderen en de gezinnen van de vormelingen. Dus er waren ook heel veel jonge mensen aanwezig, ook mensen van Huize de Veuster en uiteraard onze parochianen en zelfs daarbuiten nodigden wij ook mensen vanuit de zone uit. En met Als Woensdag moest David in één keer zeggen, Sonja, waar moet ik al dat volk zetten? Want ja, die mensen hebben natuurlijk hun eigen vervoer bij. Dus de rollators stonden tot buiten. De rolstoelen, waar moet ik ze zetten? Maar ja, gewoon in de gang. Dat gaat wel lukken. En de mensen moeten niet tot bij ons komen voor een askruisje, maar wij gaan naar de mensen. Het was ook enorm boeiend voor de jonge mensen, de vele jonge mensen die hier aanwezig waren, om te zien, ja, wat doet een mens met leeftijd? Hè? De kinderen vergaapten zich op die vele rolstoelen en die vele rollators. En ouderen, wat dementerenden, die zelfs met een popje hier zaten en zo verder. Dus ze konden geen betere catechese ervaren dan een viering van jong en oud en gezond en huppelend en de andere wat slepend en minder gezond door elkaar meemaken. David merkte op bij het begin, jongens, onze kerk is veel te klein, waar gaan we dit in deze dagen nog schrijven, dat er geen plek meer is in de kerk. Er was veel plek voor hartelijkheid, maar echt, we moesten de mensen een beetje kunnen placeren. Maar dat was dus hartverwarmend. Wij proberen ook onze teksten en aan te passen en ook op die mobiliteit van de mensen te spreken. Bijvoorbeeld met Goede Vrijdag. Stel je voor, al die rollators en al die rolstoelen die van de ene statie naar de andere zouden moeten meeschuiven, ja, dat lukt niet, hè. Maar we hebben dat opgelost. We hebben hier een groot scherm. We hebben op een eenvoudige wijze de kruisweg geprojecteerd. Maar ook, je ziet dat wij een hele mooie kruisweg hier hebben van de hand van Oscar de Klerk, ooit directeur van de Leuvense Academie. En het is een kruisweg in Arduin die slechts een paar figuren of een detail, zoals een nagel of een hamer, toont. Ik heb al die taferelen gefotografeerd. En dan hebben we die ook geprojecteerd, zodanig dat men niet hoefde mee te draaien. Hebben we daar een klein gebed telkens bij gezet dat men kon meebidden. Zodanig dat dat ook teksten waren die zowel voor jong als oud bevattelijk waren. En dat maakte ook dat iedereen, zelfs ouders van jonge gasten, zeiden, kijk, ik wist niet waar je onze kinderen toe uitnodigde om een kruisweg te volgen. Maar wij waren zelf onder de indruk en we hebben eigenlijk dat verhaal van Jezus' laatste dagen ook intens kunnen meevieren. En dat was dus heel mooi om zo naar Pasen toe te gaan.
Ja, zeer mooi, dankjewel. Zijn er nog andere manieren waarop jullie die verbinding het werk stellen, wil je daar nog iets over zeggen of niet?
Als ik even mag tussenkomen, vind ik toch nog een heel belangrijk iets. We hebben helaas mensen in ons woonzorgcentrum die geen familie meer hebben, geen achterban meer hebben en die een beetje alleen zijn. Hè? We proberen er ook naar. En ik vind het ook een heel mooi voorbeeld van verbindend zijn. We hebben een paar keer hier in de kerk, er was geen familie, een uitvaart kunnen en mogen doen. En dat was zo bijzonder. Ik had ook het geluk van die te mogen voorgaan. Want de bewoners is vaak de familie. Hè? De bewoners van de dienst is vaak de familie. En de kerk is, deze parochiekerk, heeft dan die openheid, die verbindende houding. Hadden wij hier nog maar twee keer geweest, en het zal in de toekomst nog wel meer gebeuren, waar we een plechtigheid hadden met 17 bewoners, 3 medewerkers en een paar vrijwilligers. Wat wil ik daar eigenlijk mee zeggen? Omdat ik een beetje gestreden heb, zal ik zeggen, van wanneer mensen geen middelen hebben, geen kansen hebben, die ineens die verdwijnen. En we weten eigenlijk niet zoveel meer. Maar die mensen die hebben sommige 10, 15, 20, 25 jaar in een grote familie gewoond. En dat eigenlijk te mogen doen, en dan denk ik van, hey, we zeggen altijd, de kerk is van iedereen, de kerk is van de gemeenschap. Ja, de kerk is van de gemeenschap. En we gaan er heel delend, verbindend mee om. En dat was nog 2 mooie voorbeelden die ik er toch heel graag wou bijplaatsen uiteindelijk nog. En dan doen we geen discussie over over geld en al van die dingen. Dat doen we eigenlijk allemaal niet. We zeggen van nee, de verbinding, het samen kunnen liturgie vieren, het samen kunnen afscheid nemen, is heel belangrijk. En daar ben ik dan ook de parochie heel dankbaar voor, dat er die openheid ook is.
Oké, beste luisteraars, dan gaan wij terug de kerk uitwandelen. Maar eerst luisteren we nog naar muziek. Beste luisteraars, we zijn toch nog even in de kerk gebleven. Want David gaat ons nog een beetje vertellen over de liturgie die hij mag verzorgen voor het woonzorgcentrum.
Dat heeft ook zijn evolutie gekend. We hebben hier nog het geluk. Ik mag samenwerken met een oude priester. De priester, maar die niet meer actief is in parochie, maar die toch nog wel vroeger hier elke week kwam en nu nog om de twee weken komt. Hè? Priester Willy de Vadder, oud-priester van Haagt, en die dat nog altijd met heel veel liefde doet. Nu, wij hebben ook heel veel bezoekers bij de Eucharistieviering. Dat ligt tussen de 80 en de 110 mensen iedere keer wel. Hè? Maar we hebben hier ook de ongelooflijke luxe, en het is een zegen uiteindelijk, dat we ook wel een mooie groep vrijwilligers hebben. Hè? Vrijwilligers die lector zijn, vrijwilligers die een koortje maken, maar dan ook een heel aantal vrijwilligers die samen met de ergotherapeuten dan ervoor zorgen dat de mensen op hun plaats geraken. En 100 mensen op een uurtje tijd op hun plaats krijgen, dat is op zijn minst gezegd een huzarenstuk. En daarom vond ik het ook fijn. Ik had dan ook Kenneth uitgenodigd. Kenneth, die een van onze vrijwilligers is, die zorgt dat om de twee weken ook de rolstoelen op hun plaats geraken op een hele veilige en hele correcte manier. Maar ik denk, hetgeen wat dat hem hier doet, denk dat hem dat beter kan als ik.
Dag Kenneth.
Hallo.
Kan u aan de luisteraars vertellen wie u bent?
Maar ik ben Kenneth, maar ik ben 20 jaar. Maar ik doe hier mensen wegbrengen naar de kamers, naar de Jasmijn, naar de Erika.
Naar de verschillende afdelingen van het woonzorgcentrum. En u doet dat wanneer zij naar de Heilige Mis komen, ja?
Ja, maar en ook naar de cafetaria beneden. En dan moeten wij die terug wegbrengen.
U moet de rolstoelen duwen?
Ja.
Doet u dat graag?
Heel graag. Maar en dat is ook door mijn papa dat ik hier ben.
Dat u dat mag doen.
Ja.
En spreekt u ook veel met de bewoners wanneer u ze aan het...
Ja, veel.
Kent u ze goed?
Ja.
Heeft u mensen die u ziet echt als vrienden?
Veel mensen die wonen, die spreken bij mij heel graag.
Dat is leuk. En doet u... U doet dit als vrijwilligerswerk. Gaat u ook nog ergens anders naartoe om te helpen?
Maar op de zorgboerderij.
En wat is dat?
Dat is eigenlijk... En door Evi... Die heeft samen gewerkt met... winkel en met drie winkels.
Okay.
Met Verkamme, met Appeltje en met Dorpwinkel.
En wat doen zij dan? Is dat als een boerderij dat is met dieren?
Ja, maar ik heb daar veel dieren zitten.
Heb je een lievelingsdier?
Paarden.
Paarden? Mooie beesten, hè?
Ja.
Oké, hartelijk bedankt Kenneth dat we met u mochten spreken.
Ja.
Dan gaan wij kort onderbreken met muziek.
The gentle healer came into our town today. He touched blind eyes and the darkness left to stay. But more than the blindness, he took their sins away. The gentle healer came into our town today. The gentle healer came into our town today. He spoke one word that was all he had to say. And the one who had died just rose up straight away. The gentle healer came into our town today. Oh, he seems like just an ordinary man, with dirty feet and rough but gentle hands. But the words he says are hard to understand, and yet he seems like just an ordinary man. The gentle healer, he left our town today. I just looked around and found he'd gone away. Some folks from town have followed him, they say, that the gentle healer is the truth, the life, the way.
Beste luisteraars, wij zijn de kerk uitgewandeld en weer het woonzorgcentrum in. En nu staan wij bij de kapster die haar lokaal heeft aan de hoofdingang van het woonzorgcentrum. En David is er ook nog. David, u wou ons vertellen waarom u graag ook bij de kapster op bezoek wou gaan.
Ja, ik wou heel graag bij de kapster langskomen. Want ik denk, en ze gaat dat zo dadelijk beamen, denk ik. Vaak is het goed voor mensen dat zij in gesprek kunnen gaan, een babbeltje kunnen doen, waar geen gedwongenheid in zit, geen niet zo iemand hierop. En daar heeft de pastor heeft daar zijn plaats in. Maar dan zeg ik, de poetsvrouw heeft daar ook haar plaats in en de kapster heeft daar ook haar plaats in. En waar mensen zo zeggen van, ik moet hier geen schrik hebben dat die nu heel rap naar boven gaat lopen en de computer gaat open dan en dat allemaal in mijn dossier schrijven. Dus de ongedwongenheid, de verbondenheid op een hele gewone manier. En daarmee leek het mij leuk om toch eventjes hier binnen te komen.
Oké, dan gaan wij gewoon onmiddellijk de kapster vragen om haar voor te stellen. Wilt u de micro voor haar? Ik kan u even voorstellen, wat is uw naam? Werkt u hier al lang?
Ik ben Jessica, ik ben kapster dus hier in Damiaan. Het is een plezante job voor te doen, veel ervaring. Leuk om met de mensen een babbeltje te doen. Het is toch belangrijk dat de mensen hier met plezier is komen, een keer hun verhaal kunnen vertellen, van de problemen tot het plezante toe, een keer voor even eens gewoon hun gedachten te verzetten, hun haar een keer mooi te laten doen. Die mensen verlangen hier toch wel een keer naar, dus dat is toch wel fijn om voor die mensen veel plezier daarin te kunnen doen. Dus daarvoor zijn we hier een beetje, hè, voor de mensen toch een beetje gelukkig te maken. Hè. Dus dat is toch belangrijk, hè?
Werkt u hier al lang in het woonzorgcentrum?
Nu zal dat tussenin naar mijn 4 jaar toe gaan, denk ik. Naar het einde toe, naar mijn 4 jaar toe, dat zal zijn. Dus,
dan zijn er hier waarschijnlijk wel al wat bewoners die u echt goed kent.
Ja, toch wel. De mensen zijn ook echt wel, ze zijn al zo gewoon aan mij. Dus dat is ook wel fijn dan voor hun ook, dat ze iemand vast hebben, dat ze ook weten aan wie dat ze wat hebben. Dus dat is wel fijn. Hè. Dus tussenin weten ook een beetje hoe dat de werking hier wat gaat, hoe dat allemaal loopt. Dus dat is wel tof om te doen. Hè. Dus,
Zou u zeggen dat u echt een band heeft met verschillende van de bewoners?
Ja, toch wel. Zeker ook veel mensen zitten hier voor psychische problemen. Dus dat vormt ook al wel meer een band, omdat ze dikwijls hun verhaal ook meer doen, waarom dat ze hier zitten, wat dat ze meegemaakt hebben. Dus dat vormt uiteraard wel natuurlijk een band met mij. Dus dat is wel tof ook, dat de mensen hun verhaal daarin uiten, dat ze daarin vertrouwen. Dus dat maakt wel toch een heel andere manier dan dat je bijvoorbeeld als kapster zo buiten huis of gewoon een eigen salon richt. Dat is toch een heel andere situatie. Dus dat maakt het wel plezant, wel, ja. Zeker.
Ik kan u erin vinden wat David daarnet zei, dat er wel echt een openheid is.
Ja, toch wel. Ergens moeten we ook een beetje als kapster wat psychologie eigenlijk, wat psycholoog zijn eigenlijk voor de mensen. Toch ook luisteren naar de mensen, weten wat ze vertellen, een beetje daarop inspelen, wat en hoe. Dus dat is toch wel het belangrijke taak eigenlijk als kapster dat je ook wat moet doen. Hè. Dus, en dat doet aan de mensen ook veel plezier. Dus dat zie je dan ook wel, dat ze dan met een glimlach terug naar buiten gaan. Dat maakt het dan wel fijn aan onze job. Dus.
U kan veel voor de bewoners betekenen. Is dat ook andersom zo? Is er veel dat u van hen ontvangt, van de bewoners?
Ja, zeker, zeker. Ik merk dat ook. Veel warmte, veel liefde. De mensen, je ziet dat ook. Je wordt hier echt omarmd. Dus dat maakt het wel eigenlijk echt tof aan die job hier wel. Enorm, ja.
Oké, okay, hartelijk bedankt.
Dat
is er nog
gedaan.
Iets wat u wilt zeggen aan de luisteraars? Of?
Ik heb gezegd wat ik moet zeggen, dus dat is het belangrijkste, dat hier plezant werken is. Dus, ja, okay. Absoluut. Een toffe groep, een toffe kliek. Bewoners zijn super tof, dus allee. Meer moet je niet hebben dan dat, dus.
Oké, okay, hartelijk bedankt.
Dat is graag gedaan.
Op u alleen, mijn licht, mijn kracht. Stel ik mijn hoop, u zorgt voor mij. Door golven heen, door storm en nacht. Leid mij uw hand, u blijft nabij. Uw vrede diep, uw liefde groot. Verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. Mijn vaste rots, mijn fundament. U bent de grond waarop.
Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Damiaan in Tremelo. En we staan hier samen met David. David, u heeft daarnet ons een beetje geschetst wat uw taken allemaal zijn in het woonzorgcentrum. Een van de dingen waar u het over had, was de palliatieve ondersteuning. Zou u ons daar wat meer over kunnen vertellen?
Ja. Wij hebben hier een team, een palliatief support team, hè, waar we regelmatig mee samenkomen en waar we dan ieder op zijn terrein proberen een traject uit te stippelen. Het medische, het paramedische, het spirituele, dat hoort eigenlijk, dat is dan een stukje mijn taak. En dat proberen we samen de weg te gaan, zodanig dat de mensen die ja, het slecht nieuws te horen krijgen, en ja, dat is nu wel zo. Jammer genoeg ook iemand die vorige keer met ons programma heeft meegedaan, heeft nu dat slecht nieuwsgesprek gekregen. Maar dan proberen we dat daar een zo comfortabel mogelijk traject te doen. En dat hoort ook bij mijn taken. Is dat altijd eenvoudig? Nee. Maar is dat heel waardevol? Een sfeer kunnen creëren dat mensen pijn, lijden en de laatste periode van hun leven, dat ze die niet alleen moeten dragen. En dat is toch wel heel belangrijk, denk ik. Dat, en dat probeer ik dan ook mijn deel in te doen.
Oké, dankjewel. Dan gaan wij ook op bezoek gaan bij nog een aantal bewoners van het woonzorgcentrum. Wij staan hier voor de deur van bewoner François. We gaan even kijken of dat hij tegen ons wil spreken. Beste luisteraars, we bevinden ons op de kamer van François. Dankjewel, François, dat wij even met u mogen spreken. Kan u even kort voorstellen?
Ja, ik ben François van Dijk. Ik ben geboren in Hartelaar. Op 13 juni 1937. Ik ben getrouwd. In Lees. Zo... En ik heb altijd geboerd. Ik ben getrouwd, geboerd, altijd geboerd. Ja, altijd geboerd. Ja.
Bent u al lang hier in het woonzorgcentrum?
Ja, 16 of 17 jaar. Ik denk dat dat 16 jaar of 17 jaar is dat oktober is.
Oké, dat is al heel lang.
Ja.
En bent u hier goed?
Ik wel, ik ben content. Ik ben content. Ja. Want morgen, minstens kom ik eerst maar aan en dan ga ik tot zondag s'avonds. Dat gaat zijn.
François heeft echt toch wel heel, heel veel belang, en dat vind ik toch wel ook wel mooi, aan zijn geloof, zijn overtuiging. Ik weet, ik ga hem niet pakken, dat daar... Van onder zijn de paternoster verstopt. En die toch wel heel belangrijk is. En we zijn een tijdje geleden samen op stap geweest naar Scherpenheuvel. Voor de nieuwe paternoster. En dan samen een koffieke gaan drinken ook natuurlijk. Hè. Mag ik toch zeggen, François, dat uw geloof, uw overtuiging, dat toch voor u toch wel... Toch wel heel belangrijk nog altijd is, hè?
Ja, heel belangrijk. Dat is altijd zo geweest. Met mijn moeder, vroeger. Maar mijn moeder van zijn vader, een grootouders, van zijn vaders kant. Dat was altijd, s'morgens en s'avonds, altijd bidden. S'avonds, vader ging slapen. Misschien is het goed bidden, maar hij goed moeder mee. Altijd, pas vader ook weer. En ja, maar mijn kinderen die zijn ook allemaal gedopt, allemaal communie gedaan, allemaal, en zijn allemaal gedopt ook. Maar op een zeker moment, zoals ik eigenlijk pensioen was, dan... Is er een kling in de kamer in de kabel gekomen, hè, met mijn vrouw. En dat is heel simpel gegaan. Dat is een... Waarom geen ruzie? Nooit geen ruzie gehad. Nooit. En, ja. En... ik had altijd... betrouwd met mijn vrouw. Die had altijd de kerst. En dan had hij al een omproef. En dan had hij dat gesteld. Want het geld, dat bracht niks op. En dan naar Luxemburg. En zo. En ja. Als ik mijn zoon ga, dan hadden we in Noord-Zuid. Als ik de boerderij overgelaten ben aan mijn zoon, dan hebben we op voorhandel wel gekocht in Lint en Noors. En ja, wat voor de tijd en vroeger. Als vader de boerderij was in Hoekland, met tolven gespeeld. En ik moest hier gewoon lappen. Je weet hoe snel het gaat. Gewoon op de vliegen. En dan op een moment. Ik speelde goed met de jongens, heel goed, want ik werd in Lint gespeeld. Ik heb heel met de jongens over. En die vloog goed. En de kamerad van mij, die zei, zwart zei hem, maar ik deed het voor mijn plezier, hè. Je moet er iets opzetten, zei hem. Ja, ja. Je moet er meer opzetten, zei hem. Je kunt het niet meer verdienen, zei hem. Ik zei, ja. En dan ging ik naar de... Ik doe zo, ik moet het ook geld op zak vragen te vragen. Dus dan moet ik een kassier binnen. Toen was dat zo, het kostte zo, dat zit soms kost, dat was een kassier doen vroeger. En ik vroeg 150, fijn, allemaal best fijn. En... Dat zei het wel, man. Maar hij was hier gezet. Ik zei, van zwart een lijk, ik zei, ja. Hoe wil je het hem? Zeg Lint. Zo. En ja, ik ben dat er altijd. Ik krijg geen geld. Daar is geen geld. En Bradi, ja, dat geld uit, die zou de per naam zijn. Zeg, zo. En dan was ik even af van grot. Ik doe het niet eerst als ze dat zouden dan gaan hebben. En dan heb ik mijn eigen een beetje even gekocht, maar het kost mijn eigen niet meer. Ik was even alles kwaad.
Heeft u in die moeilijke periodes de steun van onze lieve Heer en onze lieve vrouw ervaren?
Was lieve vrouw. Ja, was in zegen. Ik heb altijd gebeden, altijd gebeden, altijd gebeden. En dan, als ik zou zeggen, ik heb een mirakel meegemaakt.
Een mirakel?
Ja. Ik deed ook mee met de Lotte als ik in Lier, in Duffel, ik zing er zeer dan, hè.
Ja, ja.
En dan ben ik in Duffel gaan wonen. Mm-hmm. En dan deed ik met de Lotte mee. En... Op een zeker moment, ik had eens 50 euro gewonnen. En alle wijken teken ik mij. En ik bied een altaar. Ik heb dat altijd gedaan. En wat als ik vroeger met een directeur... Op de klant rij, als ik al een wijze groeten ben, ja, dat is als ik naar ga wandelen, hè. Dat is altijd, ja. S'avonds, je hebt wat een oster. Na de middag, je hebt wat een oster, toen was het ik heb een katechismus in een kast liggen. Die is verslijten tot een draad, maar dat kan je even molen, hè. Ja, ik ken je van boven. Ja, dat is allemaal te zien, hè. Ik moet je dat is maar een katechismus.
Die is inderdaad helemaal versleten.
Die is versleten, hè.
Ja.
Tot die... Dat is allemaal verslijden.
Hij heeft een voorkeur voor het begin van de catechismus.
Ja, ja. Toch ken ik me juist van boven.
Oké.
Okay. Ja. Wat is er nog?
Mag ik u nog een laatste vraag stellen, François?
Jawel.
Was het voor u belangrijk om uw pater Noster in Scherpenheuvel te gaan kopen?
Ja.
Ja?
Omdat ik daar... Als ik in Duffel woonde, dan heb ik niks. drie keer per week met de fiets op de reserve. Omdat ik dat... Ik ging dan roken. Toen ik had het, hè. Het groot lot. Ik kon al de s'avonds juist. Plus het reserve s'avonds. Ja. Ja.
Okay.
En dat was mijn man. Even naar mijn overtuiging. Het echt was. Ik vroeg ook wel, want de pijten, ons vader en moeder, hè, ook al, hè, die in de wasten ook, hè, moesten aan mij bieden ook, altijd de rubber te gaan zeggen. En dat duurde alleen als je jonge kadij wordt. En dat is mannen aan het oosten, dat ik zelf daar zoiets.
Hartelijk bedankt, François. Dat is een heel mooie zin om op te eindigen.
Ja, ja.
Wij gaan even onderbreken voor muziek.
Wenn alles zu Ende ist, wenn die Nacht hereingebrochen ist, wenn es keine Lösung gibt und die letzte Hoffnung stirbt.
Wenn alles verloren scheint, wenn die Trauer sich mit Wut vereint, sind die Berge viel zu hoch und der Abgrund viel zu tief.
Gott hat das letzte Wort, dort wo das Ende seinen Plan mit uns Menschen fort. Gott hat das letzte Wort, er wendet deine Not und dann wird das Kreuz dir zum Hoffnungsort.
Denn Gott hat die Übersicht, er hält immer, was er uns verspricht. Vertraue ich auch dann, wenn ich selber nicht mehr kann.
Gott hat das letzte Wort, dort wo das Ende droht, setzt er seinen Plan mit uns Menschen fort. Gott hat das letzte Wort, er wendet deine Not und dann zum
Menschen fort, Gott hat das Leben.
Beste luisteraars, we zijn nog verdieping opgegaan. En we zitten hier samen met Roger, een bewoner, en met David. Wij gaan u een paar vragen stellen, als dat goed is, Roger. Maar eerst ging David nog iets zeggen.
Ik denk dat we moesten komen bij Roger. Ik denk dat. We hebben daar straks, bij het eerste deel van ons programma, hebben we gehoord hoe dat er Jochen even het woord genomen heeft, heel de evolutie een beetje proberen te schetsen. Sonja heeft een heel deel van de evolutie proberen te schetsen. Maar dat is vanuit de rol van buurtbewoner, vanuit de rol van medewerker. Maar Roger, ik wist het zelf niet. Als hij het me niet vertelde, dan wist ik het natuurlijk niet. Woont 31 jaar in dit huis. Dus... Soms zegt men al een keer, het maakt al een beetje deel uit van de meubelen. Maar ik denk, Roger heeft... En daarom wou ik ook hier komen, omdat hij ook zo die verandering, die evolutie eigenlijk in dit huis ook echt wel beleefd heeft en meegemaakt heeft. En daar ook altijd geprobeerd heeft om daar ook zijn rol en zijn plaats in te nemen uiteindelijk. Hè? En dus daarmee wil ik heel graag de micro nu aan Roger doorgeven.
Roger, dankjewel dat u met ons wilt spreken. U woont al 31 jaar in dit woonzorgcentrum. Is er veel veranderd op die tijd?
Op dit moment is er heel veel veranderd. Als ik hier gekomen ben, dat was van de paters hier. Hè. En pater, dokter Van der Hogenbroek, die heeft het hier gekocht dan, aangekocht. En... de mensen van Brussel die zijn eerst naar hier gekomen. En dan is dat hier beginnen gaan uit te breiden. Zijn er van hier, van alle kanten hier binnengekomen. Dus. Maar dan, was dat, dan hebben ze veel veranderingen beginnen gaan te doen. Hè. Want dat was wel heel groot, maar niet groot genoeg voor alle bewoners, zal ik zeggen. Al het, het was allemaal verschil in afdelingen. En dus hebben ze wat gedeelte bijgebouwd. Er was een wasserij aan, dat heel interessant was voor ons. Dat was nul in een dienst aan, wat dat de mensen kostte in bezighouden, dus in werken, zal ik zeggen. Er werd weer buiten gewerkt. Ik heb altijd in de onderhoud gedaan, buiten, gesnoeid. Maar alleen hier niet, maar ook van Rogemurk had verschillende huizen in Brussel ook. En dan moesten wij in Brussel dat ook gaan onderhouden. Dus ik heb hier echt veel plezier gehad, maar hard gewerkt ook. Dan daarna, ja, van Rogemurk heeft dat dan verkocht na een tal jaren. En de eerste groep, die heeft er dan ook, ja, daar waren terug veranderingen in. Dan is er ook beginnen terug aan bij gaan te bouwen. En dan kwamen er nog meer activiteiten. Maar dat van ons, dat van naar Brussel rijden, het snoeiwerk, dat was gedaan. Hè. Dat mochten wij niet meer doen. Omdat er dan personeel weer aangenomen. En dan ja, was het gedaan voor ons. Hè. Maar we hebben nog altijd een shoppen. Ik doe het s'avonds, de vuilzakken nog naar beneden, zo'n dingen. Dus ik heb nog altijd eet. Maar dat van broer, dat was nog beter. Want ik ga nou zeggen, als wij de onderhoud deden, zowel van het gras afrijden, als de bloemen onderhouden. En de bloemen zeker. Als men daar aan de kant van de kerk, daar onderhouden wij dat heel goed. En daar hebben ze mensen vroeger foto's van genomen. En nu zeggen ze, amai, wat is dat hier droevig. In uw tijd was het veel schooner hier, hè? Schoon bloemetjes allemaal. En nu is dat heel, ja, trekt op niks niet meer. En dan, ja, ja, zo'n ding.
En heeft u als vrijwilliger ook banden met de parochie? Of?
Ja, ik zit momenteel al verschillende jaren in bestuur van ziekenzorg Niende. Ik heb gisteren nog een vergadering gehad. Heel interessant ook.
En wat moet u dan allemaal doen? Wat houdt dat in?
Wat houdt dat in? Dat is mensen die 80 jaar zijn, die kunnen daarbij komen. Maar ook mensen bijvoorbeeld die ziek zijn. Dus je zegt 50 jaar. De modige... Ah ja. De modige... dus daar ook bij komen.
En organiseren jullie activiteiten? Of?
Ja, nu... De 15e juni hebben we een koffie in de middag. Dan zijn we nog over het bezig. Wat dan we juist gingen geven van eten. Dan een koffie in de middag, dat is gewoonlijk. Pistolezen, sandwichen en zo. En dan malkjes met kreken en zo. En allerlei... Altijd heel interessant. En dan is er nog een bezigheid ook voor de mensen. Hè. Daar zijn we ook nog over bezig. Ofwel uren met iemand af. Iemand dat komt optreden. Of een goochelaar of het een of het ander. Of anders, een bingo. Dat doen we ook al eens voor de mensen. Dus daar zijn we altijd plezier aan het. En dan zijn we zo mee, als ze allemaal willen komen... En dat is aan de prijs van 5 euro. We zijn een menu dat je niet op een ander niet kunt krijgen. Maar bij ons wel, om 5 euro. Je ziet de zaal vol. Hè? Maar je moet dat natuurlijk laten op voorhand inschrijven. Want anders zitten wij daar met dat eten. Dat is ook niet plezant, natuurlijk.
En komt u als bewoner in dit woonzorgcentrum ook in contact met de... Met de pastor, met het pastorale? Bent u daar...
Ja. Daar kom ik veel in contact mee. Hij kan mij niet missen en ik kan hem niet missen. Goed gezegd van mij.
Op welke manier dan?
Ja.
Vertellen. Ja.
Dagelijks, wat er dagelijks gebeurt, over vertellen.
Een keer een sms'ke.
Ja. Ik stuur een berichtje naar hem. Voilà. Vandaag moet ik naar Bonheiden of zo. Nog ik moet naar, of ik kan naar die vergadering of dat. Zo, uitwisseling. Ja. Niet alleen met hem. Ik heb nog andere personen ook. Ik heb een heel, soms wel 100, maar dat is veel, hè. Maar het is zo. Ik ben een sociale mens, ik zal het zo zeggen.
U bent graag in contact met iedereen.
Ja. Daarom noemen ze mij hier nog zoiets. Die lacht al, die weet het al. Daarom noemen ze mij hier de burgemeester van Tremelen-Niende Damiaan. Hoe is dat gekomen? Ik ben hier binnengekomen. En dan komt iemand naar mij en die zegt, ik ben de secretaris, zei hij. Ja. Ik zeg, ja, ik heet er als jij. Ja, zei hij. Maar ik heb al het een en het ander van aangehoord, zei hij. Je bent nog wel een echte sociale mens. Ik heb maar nodig, zei hij. Ik maak van aan de burgemeester van Tremelen-Niende Damiaan. Akkoord. En dan ben ik al 31 jaar burgemeester van Tremelen-Niende Damiaan. Heel interessant, hè. Ja, ik ben een sociale mens. Dus ik ben in bestuur van ziekenzorg, maar ik zit ook bij de KWB. Ik zit bij de Damianakse groep. Want nu, dit jaar, deze maand bedoel ik, 25 mei, Damiaan beweegt. De directeur zet een grote tent in de wei. En wij als Damiaan groep, wij komen daar helpen. Wij komen dat tappen. kom daar koffie bedelen. Daar zijn ottox, daar zijn friet, daar is crème glas, daar is van alles.
U bent nog heel actief. Ik ben nog altijd van alles.
Heel actief, zolang dat ik dat kan. Zolang dat ik kan babbelen. En onder de mensen kan komen. Dan ben ik goed.
Hij heeft een contract afgesloten met Pater Damiaan.
Ja. Ja, ik heb een contract afgesloten met Pater Damiaan. Ik zou graag 100 jaar worden. Dus ik heb nog 26 jaar te leven. In goede toestand natuurlijk. Wil ik 100 jaar worden. Zo'n contract heb ik.
En heeft u iets in de plaats ook beloofd dan? Of is het een eenzijdig contract?
In dat contract, ik woon hier en ik zie Pater Damiaan, het museum daar. Ze zijn er nu volop nog aan bezig, want einde mei zou het normaal gezien volgens contract terug open gaan. Dus ik heb daar ook jaren in gewerkt. Als ze zeggen, ja, dan moet er wat opgekuist worden. Dan moet alle grief er terug uit en zo. Dus binnenkort komt dat toch allemaal terug in. Dus wij zijn altijd actief bezig.
U heeft zeker al veel gedaan voor Damiaan dan.
Iedere keer heeft er de paus, een zekere paus, ons iets gelapt. Hè.
Ja?
Ja. Toen hadden we een groot podium gezet. En alles was georganiseerd tot en met in de puntjes. Hè. En dan zegt die paus, ja, kan ik komen? Want ik ben uitgeschoven in mijn bad. Ik kan niet komen. En deze.
Dat kon hij natuurlijk niet
aan doen. Dat was heel plezant, hè. Heel plezant, ja. We hebben dat natuurlijk laten doorgaan. Natuurlijk zonder pauze dan. We hebben het laten doorgaan. Hè. We konden niet anders, hè, want dat stond hij vol. Iedereen wilde Pater Damiaan, alles over Pater Damiaan. En dan, ja, de paus. Maar het ging veilig over Pater Damiaan. We hebben een stoet gemaakt, we hebben beelden gemaakt. Echt Pater Damiaan nagemaakt. We hebben een boot gemaakt. Echt schoon, hè. En dan gaat dat spel niet door zich. Door mijn jaren. Ja. Een beetje verdrietig van gehad. Zo. Een beetje neergeslagen. Zo. En dan over een hele tijd terug daar, met die vorige paas. Die zou dan ook langs de hier gekomen en hebben we gezegd, nee, die moet niet meer komen. Die moet geen paus meer komen. Die komt toch maar met een deel. Nee, dat die maar wegblijft.
Oké, Roger, hartelijk bedankt dat u met ons wou spreken. Is er nog iets wat dat u aan de luisteraars wilt zeggen? Of kunnen we hier afsluiten?
Nog iets zeggen?
Dat hoeft niet, hè? Het is maar een vraag.
Dat ik blij ben dat ik de mogelijkheid gehad heb, dankzij de David deze, dat ik zo'n gesprek mag doen.
Okay.
Ik ben heel blij. Tof,
dat horen we graag.
En in de toekomst, als er nog zoiets is, wil ik altijd ter uw beschikking.
Fantastisch. Voilà. Dankjewel, Roger. Beste luisteraars, dan gaan we hierbij de afzending afsluiten. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.